We willen met elkaar nu gaan lezen uit Lucas. Lucas 13, vers 10 tot en met 21. Vers 10. En hij gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had, die haar ziek maakte. En zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar, vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte, er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de Sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei, huichelaar, maakt niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de Satan, zie, nu 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. En hij zei, waaraan is het koninkrijk van God gelijk en waarmee zal ik het vergelijken? Het is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide. En het groeide op en werd tot een grote boom en de vogels in de lucht maakten een nest in zijn takken. En hij zei opnieuw, waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was.
Wat een feest om hier weer te zijn. Ik moest er een jaar op wachten, geloof ik, Bas. En ik geloof dat ik nu weer 2 jaar mag wachten. Dus. Vorig jaar was een opmerkelijke avond. Ik denk niet eens zozeer inhoudelijk hier. Ik moet hard verzinnen waar het ook weer over ging. Maar wat ik me wel herinner, dat is zo'n moment van, waar was jij toen, dat en dat gebeurde. Vorig jaar toen ik hier vandaan reed, dat was de avond waarop die man in de NOS-studio binnenkwam met een wapen. Dat herinner me. Ik herinner me dat er sneeuw lag, natte sneeuw. En dat dat op die avond speelde. Dus toen ik hier naartoe reed, herinner ik me dat. Wie weet wat er vanavond gebeurt. En misschien nog niet eens zozeer door zo'n nieuwsfeit. Maar het opmerkelijke is dat je zomaar, juist als de Bijbel opengaat, ook zo'n opmerkelijk moment kan meemaken. Heb je dat wel eens gehad? Dat het woord openging, dat het uitgelegd werd op zo'n manier dat je misschien voor het eerst in je leven getroffen werd door waar het nou echt om ging. Ik heb het zelf mee mogen maken, weliswaar ver hier vandaan, Amerika. Maar dat je op 33-jarige leeftijd, groot geworden met de Bijbel, er ook veel in gelezen, veel in gestudeerd, ik was erg actief daarin. En dat je pas op 33-jarige leeftijd getroffen wordt, ja, en niet zomaar een beetje, maar echt door zo heb ik het nog nooit gezien. En dat je daarmee letterlijk een kanteling in je leven krijgt. Dat moest even wortel schieten. Een paar jaar rijpen. En daar ben ik zo verschrikkelijk dankbaar voor. Dat je dat overkomt. Dat je letterlijk, ik heb dat later de genadeklap genoemd. Dat is een beetje een misleidende term ervoor. Want dat lijkt alsof het in dat moment alleen gebeurde. Nee, dat moment was nodig. Waardoor er iets opengebroken werd. Waardoor je leven nooit meer hetzelfde is. Sterker nog, voor mij was de Bijbel nooit meer hetzelfde. Ik was verbijsterd wat ik las. Ik heb heel vaak gezegd, stond dit er altijd? En dan wist ik wel met mijn hoofd, ja, zo stond het er. Maar alsof er een soort diepte openging. Ja, en dat wens ik iedereen. Waarmee ik overigens niet wil suggereren dat ik in staat zou zijn om u dat te bieden. Ik kan het mezelf niet eens bieden. En ik wil er ook niet mee suggereren dat wat ik u vanavond nou wens te vertellen uit dit prachtige gedeelte uit de Bijbel, dat u de ogen zal openen. En ik durf zelfs niet te pretenderen, nou wat ik te vertellen heb, dat is nou echt de enige waarheid. Ik ben daar bijzonder bescheiden in geworden. Juist misschien wel doordat ik het zelf ook zo anders gezien heb voorheen. Dan word je ook redelijk bescheiden in, en zo is het, want zo staat het er. En je weet nooit wat je overkomt en je denkt, dit heb ik nooit geweten, nooit zo gezien. En weet je, het eerste, ik wil hem vanavond even in twee gedeeltes opdelen. Het zijn ook eigenlijk twee gedeeltes die we gelezen hebben, die Hans las. Het eerste gedeelte is Lucas 13, vers 10 tot en met 17. Hè, het moment in die synagoge. Met die prachtige genezing die daar plaatsvindt. En het tweede gedeelte wil ik dat stukje over het mosterdzaadje en het zuurdeeg. Dus ik wil ze even apart zetten. En dat eerste gedeelte, daar zie je eigenlijk ook zoiets wat ik net vertel. In die zin, we bevinden ons in een synagoge, op de Sabbat. Nou, daar werd al eeuw in, eeuw uit, zou ik willen zeggen, werd daar de schrift geopend en over verkondigd. Eeuw in, eeuw uit waren daar rabbies die het woord van God, het Oude Testament in die tijd natuurlijk, de schriften en de profeten, de boeken van Mozes en de profeten, voorzagen van uitleg, toepassing. De religieuze cultuur van het volk Israël, van het Jodendom. Sabbat in, Sabbat uit. Ging die dieseltrein maar door, om het zo maar te zeggen. Hoe dan ook. Was een opdracht van God zelfs. Het was ook het volk van God. En zo ging het altijd al. En net op deze Sabbat zou je kunnen zeggen, in deze specifieke synagoge, spreekt Jezus. En op het moment dat Jezus spreekt, breekt er altijd een nieuwe tijd aan. Altijd. Zeker als je hem de eerste keer hoort spreken. En dat wonder gebeurt aan je waarvoor die ei komt. Want dat is geen garantie dat het wonder gebeurt. Dat zie je hier. En dat zie je op zoveel plekken waar Jezus sprak. Je zou kunnen zeggen, Jezus is per definitie een splijtswam. Dat schrijft Petrus natuurlijk later ook, hè? Hij is de hoeksteen of een struikelblok. Of Paulus, hij is een geur ten leven of een geur ten dode. Jezus, de ontmoeting met Jezus leidt altijd tot een radicale keus. Je kan het niet op een compromis gooien. En elk compromis wat we wel proberen te gooien, daarin hebben we eigenlijk Jezus verdoofd, zijn stem gedoofd. We willen de confrontatie niet echt aangaan. Dit eerste gedeelte, daar zie je de klassieke strijd, en dat is misschien wel de allerergste strijd die het Koninkrijk van God heeft te voeren, en dat is de strijd met religiositeit. Het is erg om te zeggen eigenlijk. Maar religiositeit is de grootste antikracht voor het koninkrijk. Religiositeit is echt erg. Erg in de zin van verdrietig. Ik ben niet zo van het oordelen meer. Maar eerder van gebrokenheid. Als je religieus bent, en ik was het ook. En sterker nog, ik vind nog steeds dat er een deel religieus in mij zit. Want het is ook zo menselijk. Maar religiositeit is echt de allergrootste vijand van het koninkrijk. Het heeft alles in zich om je een surrogaatzekerheid te geven. En dat is buitengewoon verdrietig. Want het trieste is dat religieuze mensen bedoelen het heel goed. Die doen het juist ook met toewijding. Met passie, met volle overtuiging. Ze zijn er ook echt van overtuigd. Het zijn vaak hele ethische, morele, goedbedoelende mensen. En het erge is, het confronterende is, dat God zo totaal anders is dan wij als religieuze mensen kunnen bedenken. Het gaat er gewoon niet in. En dat zie je hier zo scherp weergegeven. En je ziet dat trouwens ook heel scherp vaak weergegeven door mensen die zijn stuk gelopen op de religie. Ik wil proberen, ik denk dat dat gaat. Ik laat een minuutje horen uit een fragmentje. En ik denk dat als ik het voor de microfoon hou, mijn luidsprekertje, dan moet dat hoorbaar zijn. Ik weet niet of u het programma Adieu God wel eens ziet. Is dat op een onmogelijk tijdstip als u het live wil zien. Zondagnacht, ergens rond 12 uur. Maar bij uitzending gemist kunt u zien. Thijs van der Brink spreekt dan met bekende Nederlanders die een religieus leven hebben gehad en de kerk vaarwel hebben gezegd. Sommigen hebben God niet vaarwel gezegd, maar zeker wel de kerk. Maar de meeste trouwens ook God. Die kunnen vanwege hun beschadigde religieuze verleden of hun enorme rationaliteit niet meer geloven in God. En al helemaal niet in de kerk. Nou, 2 weken terug geloof ik was Arthur Japin er. Een bekende schrijver. Een zeer beminnelijke man vind ik dat. Zeer intelligent ook. Heeft een buitengewoon beschadigde jeugd gehad. Ook gewoon als jongetje. Is erg gepest en zo. Rooms-katholiek opgegroeid. Maar heeft ook een echt gebroken beeld van religiositeit. Nee, niet gebroken. Is ook echt stuk gelopen op religiositeit. En ik werd getroffen door 1 minuutje. Uit dat gesprek. En dat wil ik u even laten horen. Als het goed is moet dat lukken.
Ik was gezegd, volgens mij, als er een God is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat hij mensen het geloof geeft. Maar ik denk dat de duivel daarna gedacht heeft, dan zet ik hem een hak en dan geef ik de mensen religie. Want dat vind ik bijna het tegenovergestelde.
Wat is, wil je dat verschil uitleggen tussen die woorden?
Een religie is iets waar de regels bij komen, waar de ratio bij komt. Mm. Waar het onderscheid tussen goed en kwaad. Dat zo staat volgens mij zo duidelijk in de Bijbel. Je hoeft maar de eerste pagina's te lezen, dan heb je eigenlijk de essentie te pakken. Je verliest het geluk op het moment dat je kennis krijgt van goed en kwaad. Mm. En toch is dat precies wat iedere religie doet. Zeggen, dit is goed en dat is kwaad.
En daar gaat het al mis, zeg je?
Daar gaat het voor mij, ik vind het onvoorstelbaar. Ik vind het zo, met name zo menselijk iets.
Dat hakte er bij me in. Hoe die dat even in 1 minuut weer samen te vallen. En het hakte het bij me in, omdat ik het zo herken. En toen ik voorbereidde van dit stukje. Bijzonder dat ik dit vanavond kreeg als stukje om te doen. Ja, hier zie je het weer in levende lijven gebeuren. Die enorme clash, die enorme confrontatie tussen religie, religiositeit, regels, goed en kwaad, oordelen en het leven, de relatie. Daar waar het eigenlijk om draait in het Koninkrijk van God. Die twee, die verhouden zich buitengewoon slecht tot elkaar. En ze zijn ook niet te mengen. Vandaar dat Jezus ontmoeten, echt ontmoeten op hartsniveau, dat leidt altijd tot een enorme keuze, tot een radicale confrontatie. Je bent voor hem of tegen hem. En die confrontatie vindt plaats in het leven nu. Ik denk dat we de keuze voor Jezus heel vaak kunnen uitstellen, omdat we denken, ja, het heeft vooral te maken met straks, na mijn dood. Dan moet er geoordeeld worden. Kerken zitten nog steeds vol met mensen die geloven voor straks. Verschrikkelijk. Ik bedoel, nu heb je natuurlijk geen krentenbollen God. Hooguit, en daar bidden we vaak om, of die onze omstandigheden een beetje leuk wil houden. Buitengewoon religieus. Als je dat nog aan God vraagt. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat mag je gerust met hem delen. Maar als dat het belangrijkste is wat je aan hem vraagt. Dan moet het hier nog aardig zijn om je leven op te houden. En dat klopt ook. Want als je de intimiteit met hem nog niet hebt. Ja, dan moet je het wel met dit doen. En dan is het ontzettend fijn als je denkt God te kunnen gebruiken voor jouw leventje hier. Maar tragisch is, daar doet God niet in. God doet alleen maar in relatie. Kan ook niet anders, want hij is liefde. Hij is ook wel schepper. Maar bij hem draait alles om liefde. Ja, liefde, die zet je niet in om dingen te doen. Liefde kan je alleen maar kwijt in iemand zijn hart. Even terug naar de geschiedenis. Wat ik zo prachtig vind, Jezus gaat naar de synagoge. Natuurlijk, hij is rabbi. Maar hij heeft respect en eerbied voor hoe het volk van God, namens God, zijn vader, al die eeuwen hun liturgie moest invullen. En de Sabbatsdienst was daar een belangrijke plek in. En dus bezoekt hij de synagoge. En opent daar het woord. Ik moet u eerlijk zeggen, het staat natuurlijk op diverse plekken in de evangelie, dat Jezus naar de synagoge ging. En ik vraag me echt af, zou nou elke preek, elke uitleg van Jezus ook tot zo'n woede, heftigheid, confrontatie hebben geleid? Niet alleen woede trouwens, want er zijn ook mensen die ontstellend blij zijn om alle heerlijke dingen die daar gebeurden. Je zou kunnen zeggen, het gewone volk hangt aan zijn lippen. He, als u het einde van de bergreden leest, dan staat er dat de mensen diep onder de indruk waren. Want dit was een man die sprak met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Het had zo'n impact als Jezus sprak. Zoveel indruk maakte het. En juist misschien wel op die plek. Waarom? Omdat hij met de grootste verandering kwam. Juist op die plek. Het Oude Testament was echt voorbij. Ging voorbij. En de bedoeling is dat er niets uit het Oude Testament ook meer overgaat naar het Nieuwe. Behalve Jezus. Jezus is de hele vervulling van het Oude Testament. Hij zegt het zelf. Als hij met de Emmausgangers oploopt. En zij zo bedroefd zijn. En waarom zijn jullie bedroefd? Nou, u kent het verhaal ongetwijfeld. Ja, nou ja, hij is dood. En daar staat zo prachtig dat hij met hen de schriften en de profeten doorliep. En van hen getuigd dat ze allemaal over hem gingen. Beseft u dat? Dat het hele Oude Testament over hem ging? Dat je verschrikkelijk uit moet kijken om het Oude Testament te vertalen naar nu. Want dan haal je een oude godsdienst die al lang voorbij is, haal je naar de tegenwoordige tijd. Dat zou net zo dom zijn, zeg ik wel eens, om dat even duidelijk te maken, als dat je bij een geboren mensje, een kind, dat je de regels op gaat leggen van het leven in de baarmoeder. Daarmee vermoordt u trouwens het kind. Als u van een kind eist dat hij nog moet leven zoals in de baarmoeder, waar ook leven was trouwens, hè? Het voorstadium voor de geboorte is ook leven. Een kind in de baarmoeder is ook een kind. Ik hoop dat u dat tenminste beleidt. En dat u heel veel problemen met abortus hebt. Waarom? Omdat het een kind is. Maar beseft u dat hij een fundamenteel ander leven heeft als na de geboorte? Beide is leven. Maar in de baarmoeder moet je het meest belangrijke onderdeel van leven, zuurstof, halen uit de navelstreng. Uit de moederkoek. Daar mag geen knoop in komen. Dat kind zuigt zijn moeder leeg, om het zo maar te zeggen. En moeder laat dat graag toe, hopelijk. Dus voor de zuurstofvoorziening is daar een compleet ander systeem als na de geboorte. Want dan slaan de longetjes open en dan kan die nooit meer terug naar de navelstreng. Sterker nog, het hartje is zelfs anders. Dat weet u misschien wel, maar als een kind geboren wordt, in de baarmoeder heeft een kind, je zou kunnen zeggen, een korte bocht. Want de bloedsomloop langs de longen is nog niet nodig. Dus zodra het bloed uit de baarmoeder, uit de navelstreng, het zuurstofrijke bloed binnenkomt, gaat het gelijk de lichaamsslagader in. U hoort, ik ben medisch analist geweest. Ik had er eigenlijk een plaatje van moeten laten zien. Zodra het geboren wordt, worden de longen actief en dan komt dus de kleine bloedsomloop erbij. En dan zit er een gaatje in het hart, dat kent u misschien wel. Dat moet dichtgaan, want als dat niet dichtgaat, dan krijg je zuurstoftekort. Dan wordt een kind kortademig. En soms moet operatief dat gaatje dicht. Maar officieel is zo dat de natuur daarvoor zorgt. Dus je hebt je eerste hartsverandering al te pakken. Diezelfde verandering vindt plaats in de relatie tussen God en zijn volk. In het Oude Testament was God onbereikbaar voor het volk. Hij woonde in de tempel of in de tabernakel achter het voorhangsel en alleen de hoge priester mocht één dag volledig gewijd daar verschijnen. Niemand anders. Hij was de bemiddelaar tussen God en het volk. Niemand mocht daar binnen. God was onbereikbaar. Dat is fase 1. Dan komt de Heer Jezus. God wordt mens. Je kon met hem praten. Je kon met hem voetballen, ze dat in die tijd ook konden. Je kon met hem debatteren. Hij kon bij je op bezoek komen. Hij kon zijn hand op je leggen. Hij kon woorden over je uitspreken. Zegenende woorden. Vloekwoorden. God werd mens. Je kon hem aanraken. Het is voorbij. Hij is er niet meer. Hier. Het kruis is er ook niet meer. Het is voorbij. Het is historisch. U kunt niet meer naar het kruis. Dat is er niet meer. Het heeft ook zijn functie gehad, hè? U kunt ook niet meer met uw zonde naar het kruis. Ja, u kunt geestelijk dat wel, maar het kruis is er niet meer. De Heer Jezus is er al helemaal niet. En voor alle zonde is al betaald. Nee, nou komt het grootste wonder. We leven nu in een compleet nieuwe tijd. God wil nu in u wonen. Dat is de enige verbinding die hij nu aan wil gaan. Hij woont ook niet in een kerk. Ook als daar nog gezegd wordt, welkom in Gods huis. Een gevaarlijke zin. Waar zomaar de suggestie gewekt wordt, alsof dit de plek van God is. Dat is het echt niet. U. In u wil die wonen. In u wil die binnenkomen. Of in u woont die misschien wel. U hebt de allerdiepste intimiteit nu. Het Oude Testament kon echt niet. Mensen hadden het niet in hun hoofd om vader, Abba tegen God te zeggen. Pap. De naam werd niet eens voluit gespeld. Yahweh. In het Nieuwe Testament, de geest van God verzekert uw geest dat je Gods kinder bent. Waardoor je Abba, Papa, Vader tegen hem mag zeggen. Vind je niet prachtig? Ga ik zo ook mee eindigen, maar even weer terug naar die Sabbat. Naar die synagoge. Die overgang van oud naar nieuw is zo confronterend. Jezus spreekt daar en er staat er, en zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. Zulke passages ontroeren mij des te meer. Als u weet dat ik de hele dag, overdag, 5 dagen in de week en vaak in de weekenden nog via de telefoon, mensen counsel. Ik kom veel kromgebogen vrouwen en mannen tegen. In dit geval was het iemand die waarschijnlijk ook letterlijk fysiek kromgebogen was. Maar de meesten die ziek zijn in hun geest zijn ook echt geestelijk kromgebogen. En sommigen lopen er ook echt zo bij. Met een gebroken geest. De mensen die ik vooral ook tegenkom, die zijn echt volledig stuk gelopen op het leven. Sommigen al vrij jong. Door zeer ernstige situaties in thuissituatie. Mishandeling, misbruik. De meest verschrikkelijke dingen kom je tegen. En wat het allerergste is, dat breekt iemand zijn geest. Het leven kan je hardvochtig gezind zijn. En gebroken zijn in je geest, je zou kunnen zeggen, dan ben je beschadigd in het allerdiepste van je wezen. Je geest is de meest kostbare plek van je mens zijn. Niet je lichaam. Natuurlijk zit je geest is een onderdeel van je lichaam. Hè? Het heeft met je brein te maken, met je bewustzijn. Wij zijn ons bewust van ons leven. Wij zijn ons bewust van ons zijn. En als je in dat bewustzijn beschadigd wordt, in je zijn gebroken, in je identiteit, in je waarde, in je betekenis, in je zingeving, dan kun je letterlijk gebukt door het leven gaan, letterlijk en figuurlijk. Dan wordt het leven een last. Dan weet je soms niet waar je het zoeken moet. Ik had vorige week zondag er 2 die een poging deden om eruit te stappen. Dat zijn mensen die niet lichamelijk lijden, maar geestelijk, ziels lijden. En zo'n vrouw zit daar in de synagoge. Misschien wel meer, maar deze vrouw. Daar valt het oog van Jezus op, want dat vind ik zo ontroerend dat het toen dat dan staat. En toen Jezus haar zag. zien is zo'n onvoorstelbaar krachtig relationeel ding. Niet kijken. Kijken doe je met je ogen. Zien doe je met je hart. Jezus zag haar. En op andere plekken in de Bijbel waar er gesproken wordt over Jezus die iemand ziet, staat er vaak ook klem achter en hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Nou, dat staat er hier niet bij, maar ga er maar vanuit. Hebt u dat nou ook? Gewoon zomaar even een vraag. U hoeft niet te reageren. Ziet u zo ook mensen? Kijkt u met uw hart? Kunt u zich ook zo bewogen voelen over de gebrokenheid in het leven? En dat bedoel ik dus niet zien en er dan een oordeel over hebben. Of er met een boog omheen lopen, net als de priester en de leviet. Ook zo'n schrijnende gelijkenis. Want die zagen hem ook liggen, staat er. Ze zagen de gewonde man en liepen er met een boog omheen. Maar dan die Samaritaan die ziet, is bewogen en komt in beweging. En Jezus ziet deze vrouw. Hij riep haar bij zich. Dat is ook mooi. Door Jezus geroepen worden. Ik denk dat er verschrikkelijk veel mensen zijn die dat graag zouden willen meemaken. Dat je je geroepen weet door Jezus. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik er zelf regelmatig ontroerd van kan worden als ik me inbeeld dat ik hem straks ga ontmoeten en dat hij mijn naam noemt. Daar kan ik echt ontroerd van raken. Hij kent mijn naam. En nog gekker, ik hoef hem helemaal niks te vertellen. Ik denk dat ik in snikken uitbarst. En hij misschien ook wel. Wat moet die vrouw niet gevoeld hebben? We moeten zich ook voorstellen, in die tijd was ook gebrokenheid, fysieke letsels en dan ook nog eens een geest die haar ziek maakte, dan was je in die tijd echt gestigmatiseerd. Dat hoorde natuurlijk ook bij de heiligheidscultus, hè? Door God ingesteld. Er mocht niets gebrokens eigenlijk voor God verschijnen. Alle offerdieren moesten eigenlijk gaaf zijn. Je moest het gaafste geven. Als u de Mozaïsche wetten leest, dan zit daar een hoge mate van perfectie in. Waarmee God alleen maar duidelijk wil maken dat hij absoluut heilig is. En in het Oude Testament, het oude leven, kwam die heiligheid tot uitdrukking op een hele fysieke manier. Het offer wat hem gebracht werd, moest gaaf zijn. Mocht geen gebrek hebben. Kortom, alles wat wel een gebrek was, werd ook steeds gezien als een soort straf. U kent de geschiedenis van de blindgeboren jongen wel. En dan vraagt de discipelen, heeft hij gezondigd of zijn ouders? Dat was de denktrand in die tijd. De cultuur. Met een handicap stooi je er slecht op. Notabene, deze vrouw wordt door een rabbi gezien en naar voren geroepen. En nog wel een rabbi die naam had gemaakt. Wat moet die vrouw zich gezien gevoeld hebben? Wat snakken veel mensen daarna? Dat iemand hem of haar ziet. En om u eerlijk een klein geheimje te vertellen, in mijn counseling is dat het enige wat ik te bieden heb. Mensen vragen wel eens, Arie, hoe ga je met al die zware situaties om? En het enige wat ik kan zeggen is, ik zie ze. En die mensen voelen zich bijzonder gezien. En ik ben zelf ook elke keer weer verrast hoeveel impact dat heeft. En let goed op, zien is dan niet, nou ik ga eens 5 minuten naar je zitten kijken of zo. Nee, zien betekent ook echt dat je met zo iemand naar hun leven kijkt. Het doorneemt. Een tijd oploopt. Met sommigen soms wel jaren. Omdat er simpelweg geen oplossing is voor hun probleem. Wij denken graag in oplossingen. In een diagnose en een behandelplan. Als je ziel ziek is, dan is er geen oplossing. Dan is er alleen maar genezing. En genezing is vooral je gezien weten. Eindelijk iemand die me ziet. Eindelijk iemand die vindt dat ik er mag zijn. Hoe gebogen ik ook ben. Wat ik ook heb uitgevreten. Iemand die niet oordeelt. Dat moet die vrouw ook gevoeld hebben. En dan komt ze aan, kromgebogen. Ze durfde misschien niet eens te kijken. Ze komt wel. En dan dat magistrale moment van Jezus. Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. Wat een genezing. Jongens, wat een macht ligt er in de naam van Jezus. Hebt u het wel eens meegemaakt? Bidt u wel eens op deze manier? Voor iemand? Spreekt u wel eens in de naam van Jezus genezing uit? En bevrijding? Hebt u het wel eens meegemaakt, die enorme manifestatie die er dan komt? Vanwege de geesten die haar kwellen of hem kwellen. Enorm kan het zijn. Krullend over de grond. Omdat ze moeten loslaten. Dat wat ze nu in hun klauwen hebben. Wat mensen kromgebogen maakt. Lichamelijk en geestelijk. Wat ze bang maakt. Wat ze gevangen zet. Angst is het belangrijkste middel van de Satan en zijn demonen. Angst. Elke religie die gebaseerd is op angst, is, om het met Chopin te spreken, helemaal een uitvinding van de duivel. Misschien zit daar wel het grootste gevaar, weet u dat? Dat hij zich voordoet als een engel des lichts. Ik kom met het woord van God, maar je moet er wel dit voor doen. En reken maar niet dat het makkelijk is. Je moet zelfs vrezen voor je eeuwige heil. Nou, dit is de duivel bij uitstek. Het is exact wat hij wil. Eet van die boom van goed en kwaad. En ik zal je er goed in wrijven hoeveel kwaad je in je hebt. En denk maar niet dat de boom van het leven zomaar voor het grijpen ligt voor jou. Ik ben deze week met mevrouw naar Knielen op een bed violen geweest. Indrukwekkende film. Nergens wordt het belachelijk gemaakt. Maar wat een macht. Wat een angst. Wat een genadeloosheid. Ik kom het veel tegen. Hè. Ik zit in Oud-Alblas met mijn praktijk. Ik woon zelf in de Bijbelbelt. Mijn moeder komt van reformatorische huizen. Geen oordeel over, echt niet. Maar het heeft natuurlijk niets met genade te maken. Ja, genade is een wet. En dus kom je daar heel veel kromgebogen mensen tegen. Je ziet het letterlijk op straat. Zelfs in de kleur van de boze. Zwart. Ik vind het fascinerend. Ik vind het echt fascinerend. En in die film komt dat ook zo nadrukkelijk naar voren. Waar dus ook de regels domineren over de relatie. Fantastisch huwelijk hebben die mensen. En hij komt er in de ban van zijn verleden. Zoekt hartstochtelijk in de boeken van de oudvaders. Naar een spoortje ligt, want denk maar niet dat. Ja, aangrijpend. Nou ja, net zo'n scène als hier. Er vindt hier een totale bevrijding en genezing plaats. Je zou moeten zeggen, jongens, hier moeten we voor gaan staan. God is groot. Dit is geweldig. Genezen. Bevrijd. Dat zou je toch verwachten. Zo werkt ons religieuze hart niet. Nee, ons religieuze hart kan maar met één ding. Die is niet op zoek naar leven. Ons religieuze hart is op zoek naar wat zijn de regels. doen we het wel goed? Beseft u, als u nog steeds nadenkt op regelniveau, als u nog steeds denkt te leven met God ook op regelniveau, goed en kwaad, moralistisch, dan mis je de hele essentie van het evangelie. Dan begin je aan de verkeerde kant. God denkt absoluut niet meer in moreel of immoreel. God denkt alleen maar in relationeel. Het meest fascinerende ziet u dat terugkomen in die gelijkenis van die twee verloren zonen. De ene is volledig immoreel, de jongste. Daar wordt ook vaak het meest over gepreekt in religieuze systemen. Niet alleen omdat hij verloren was, maar prachtig dat hij ook thuis komt. Maar die jongen is immoreel, volledig slecht bezig. Komt met een buitengewoon egoïstisch motief terug naar huis. Hij verlangt niet naar zijn vader. Vergis je niet, hè? Hij heeft honger. En hij wil graag als dagloner zijn brood verdienen. En bij wie kun je dat nou als enige nog een beetje vragen? Nou ja, bij mijn vroegere thuis. Hij heeft niks met zijn vader, hij heeft honger. En die jongen wordt, zonder dat hij er iets voor kan doen, hij kan geen dagloner worden, hij wordt direct in de status van zoon neergezet. Hij wordt door zijn vader omhelst, gekust, hij kan zijn schuldbeleid niet eens afmaken, zijn vader luistert er niet eens naar. Moet je nagaan, volledig immoreel. Nou, daar zouden wij eerst nog een hartig woordje mee spreken. God niet. Fijn dat je er weer bent. Eindelijk kunnen we het gemeste kalf eten. Dit wordt het grootste feest. De oudste, volledig perfect, moreel. Volledig. Al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. Er was niets op aan te merken op die jongen. Kon je op geen enkele zonde betrappen. Maar heeft niets met zijn vader. Kan niks met liefde. Nee, ik heb me gedragen. Ik verdien toch op zijn minst ook. Ik heb niet eens een geitenbokje gehad. Dat is het kenmerk trouwens van religiositeit. Je verdient nog steeds je eigen gerechtigheid. Doordat je in goed en kwaad denkt. En zo ook nog gaat leven. Dus je leeft niet vanuit de blijdschap van de genade. Ik mag alle zonden doen. Alle zonden. Ik heb permissie om alle zonden te doen. Er gaat niemand om zijn zonde verloren. Maar als ik zie wat die permissie hem gekost heeft, walg ik van elke zonde in mezelf. Dat is iets heel anders. Dat is relationeel. Hier zou grote vreugde moeten uitbreken. Net als op het feest van vader. Deze vrouw is genezen na 18 jaar. Onze zuster. Deze dochter van Abraham. Hier doet God een groot wonder. Nee. Het is Sabbat vandaag. Wat gaan we nou toch krijgen? Het hoofd van de synagoge die verontwaardigd was. Voelt hem. Dat Jezus op de Sabbat genas. Ja, regels. Verontwaardigd, hè? Waarschijnlijk met een flinke boze emotie. Dit is wetsovertreding. Dit is heiligschennis. Wij horen de regels en de wetten perfect te houden. En let goed op, vanuit de oud-testamentische cultuur is dit een logische reactie. Enorm logisch. Dus ik ben mild naar het hoofd van de synagoge. Jammer alleen dat hij het niet helemaal juist zegt. Hij antwoordde en zei tegen de menigte: er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen. Maar niet op de dag van de Sabbat. Hij suggereert hier alsof die vrouw daarvoor kwam. Het fascinerende vind ik, er staat nergens dat die vrouw om genezing vroeg. Ze gaat zelf niet naar Jezus. Nee, Jezus ziet haar. Dus je zou kunnen zeggen, die vrouw die kwam er niet voor. Die kreeg het. Maar deze man is absoluut van overtuigd dat dit op de Sabbat niet hoort. De regels zijn belangrijker dan het leven. En dat is echt het kenmerk van religiositeit. Ook nu nog. De regels zijn belangrijker dan genade. Want dat is de enige bron van leven in het Nieuwe Testament. En dan ben je, ook deze hoofdman, maar iedereen, op het moment dat je zo nog leeft, ben je ten diepste altijd een huichelaar. Dat krijgt die man hier ook te horen. De Heere antwoordde hem en zei, huichelaar, maak niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leid hem weg om hem te laten drinken. Als je religieus bent, zit er altijd iets huichelachtigs in je, ook in mij. Want je gebruikt de regels altijd selectief. Je probeert altijd die regels te handhaven. Dat is ook een kenmerk waar je zelf het minst last van hebt. Fascinerend ook hoe christenen, moraliserende christenen bekend staan in de samenleving. Neem alleen al de seksuele zonde. Vaak fulmineer je het hardst en heb je je mond vol juist over die seksualiteit waar je zelf geen last van hebt. Homoseksualiteit is op dit moment natuurlijk helemaal in zwang. Om daar van alles van te vinden en over te oordelen. En ik moet u eerlijk zeggen, dat is vrij makkelijk als je er zelf geen last van hebt. Sterker nog, waarom wordt er altijd vooral op de seksuele zonde gehamerd? Als u nou nagaat dat de Heer Jezus maar één keer tegen overspel waarschuwt en 21 keer tegen de zonde van het materialisme. Dat jij je zekerheid haalt uit je spullen en uit je geld. Dat is pas echt zonde, zegt Jezus. Dan probeer je helemaal je eigen leven nog te redden. En geloof je al helemaal niet dat God morgen voor je zorgt. Nee, dat doe je zelf. Daar zit al een enorme huichelachtigheid in. Dus we zijn zo moralistisch als maar zijn kan. Als het over die dingen gaat waar we zelf nu niet echt op aangesproken kunnen worden. Maar als de vinger echt gelegd zou worden, net als bij de rijke jongeling, waar het echt om draait bij het koninkrijk. Namelijk alles loslaten waar je dit leven nog mee wil redden. Ja, dan sta je in principe allemaal met lege handen. En dat sta je ook, letterlijk. Maar niemand wil dat voelen. En dus oordelen we vooral over die dingen die we van ons af kunnen houden. En daar legt Jezus hier de vinger bij. Wat een impact heeft het. Dat ontroert mij enorm. Die vrouw wordt bevrijd. Moest dan deze vrouw die een dochter van Abraham is. En die de Satan zie nu 18 jaar gebonden had. Niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat. Je zou kunnen zeggen, daar gaat het echt om. En dan maak ik nog even de stap naar het Koninkrijk van God. Dat je losgemaakt wordt van de banden van Satan. Want daar zit je van nature overigens in. Van nature zit je onder het invloedsveld van Satan. Dit leven is niet waardevrij, weet u dat? Dus in dit leven, als je hier geboren wordt, je zou kunnen zeggen, je staat al voorgesorteerd om niet van genade te leven. En wij noemen dat qua leer wel de erfzonde, waar we vaak weinig slecht mee uit de voeten kunnen, omdat we bij zonde vaak het beeld hebben van verkeerde dingen doen. En dan zeggen we natuurlijk bij een pasgeboren kind, hoe kan dat nou al zondig zijn? Die doet toch nog niks verkeerd? Dan hebt u trouwens nog een bijzonder oppervlakkig beeld van zonde. Zonde gaat niet over verkeerde dingen doen. Dat is hooguit gevolg van zonde. Zonde betekent, letterlijk, dat je je doel mist. En let op, dat doel heeft niets te maken met wat u in dit leven presteert. Dat doel heeft te maken met uw identiteit, uw status. U bent namelijk geschapen om een kind van God te zijn en dat ook helemaal uit te leven. Beter gezegd, dat uw ziel, uw honger naar zekerheid en bevestiging, dat die uitsluitend door God gevoed wordt. Dat is het evangelie. Uw identiteit moet volledig door God gevuld worden. Ik maak het bruggetje even. Dat is leven als een burger in het Koninkrijk van God. Dus Koninkrijk van God is niet iets wat na uw dood gebeurt. Koninkrijk van God, daar kun je nu burger van zijn. En dat betekent letterlijk dat je de status leeft, uitleeft als kind van God. Dus niet in je hoofd. Ja, ik weet dat ik een kind van God ben, maar ondertussen leef ik gewoon als een heiden. Door me vooral zorgen te maken wat morgen mijn eten en drinken vandaan moet komen. Dat doen de heidenen, zegt de Heer Jezus in de bergreden. Een kind van God niet. Die weet dat papa, letterlijk vader, morgen voorziet. En als het er niet is, pap, u beslist. Dan ben je burger. Zoek eerst dat koninkrijk, zegt Jezus in de bergreden. Oftewel, ervaar door alles heen, ik ben zijn geliefde kind. Zo is leven bedoeld. Nou, zo word je niet geboren. Wel uit Gods ogen. Maar een kind is totaal afhankelijk van zijn omgeving. Een kind raakt direct verliefd op zijn ouders. En andersom, als het een beetje mee zit. Nou, dat is de erfzonde in de praktijk. Een kind hecht zich automatisch, kan hij niks aan doen, volledig aan papa en mama. En als het goed is, moet dat veilig gebeuren. Ook emotioneel. Nou, je zou kunnen zeggen, dan sta je het slechts voorgesorteerd. Want het doel van het evangelie is dat je totaal onthecht hier, wat betreft identiteit, en je totaal hecht aan God. Dat is het evangelie. Dus als kind van papa en mama moet je kind worden van papa, Abba. Nou, dat overkomt deze vrouw. Want nou komt hij. De Satan heeft alleen maar invloed hier op deze dingen. Daar beproeft hij je ook mee. Dat je je zekerheid toch zoekt hier en niet daar. We zitten in de 40 dagen tijd voor Pasen. Nou, we moeten geschiedenis maar eens lezen dat Jezus, nadat hij gedoopt is met de Heilige Geest, wordt hij direct de woestijn ingeleid. Staat symbool natuurlijk voor een enorm aangevochten leven. En dan wordt hij beproefd op alle dingen waar wij ook behoefte aan hebben. Je lichaam, eten en drinken. Veiligheid, spring van een dak en ze vangen je op. Zoek veiligheid, zekerheid. En de derde is, zorg dat je iemand bent. Eén keer buigen en de hele wereld is voor jou. Als je een beetje thuis bent in de psychologie, dat heet de piramide van Maslow. Een psycholoog die ooit bedacht, dit zijn alle behoeftes die een mens heeft. Jezus wordt op de hele piramide van Maslow beproefd. U ook trouwens, elke dag. En de grote beproever is, de grote vraag is de Satan. Dus die laat u nadenken, hoe kan ik van die stenen brood maken? Ja, niet te letterlijk nemen nu, maar is mijn rekening wel goed gevuld? Is mijn pensioen wel op orde? Er moet toch brood op de plank? Ja, dat klopt, maar wie zorgt ervoor? We grossieren in afgoden. Omdat we natuurlijk niet vertrouwen. Dat komt straks. Als ik de hemel maar in kan. Als u dan denkt nog iets met God te hebben, ja, dan ben je wel religieus. Deze vrouw wordt helemaal bevrijd uit de krachten van de Satan. En bevrijd eruit worden is, ja, dat die beproevingen afnemen. Dat je net als Jezus op die drie beproevingen letterlijk kan antwoorden met citaten van God de Vader, die uit de toespraak van Mozes kwamen. Een mens leeft niet bij brood alleen, maar van het woord van God. Je moet God niet beproeven om zijn engel te sturen. En bij de derde helemaal, ik buig voor niemand anders dan voor God. Nou, toets dat maar eens in uw eigen leven. En buigen betekent dat u zich afhankelijk maakt van wat die ander u te bieden heeft. Nou, daar gaat het koninkrijk van God over. En dan kom je bij die twee prachtige voorbeelden. Hoe krijgt de Heer Jezus ook weer bedacht? Zulke dagelijkse voorbeelden. En er zit zo'n kracht in die twee beelden. Het mosterdzaadje en het zuurdeesem, het gist. Ik vind het echt fenomenaal. Want daar zit zo'n diep beeld in. En je voelt direct al, als dat het koninkrijk van God is. Want daar vergelijkt hij het mee. Ja, dan in je hoofd begint het dan al te knassen. Want wij denken, tenminste ik suggereer maar even, dat we bij het koninkrijk van God denken we iets aan groots. Allure, kracht, macht, majesteit. Onbevlekt. Niet te missen. Net als de discipelen in die tijd. Heer, vestig u nu uw koninkrijk op aarde. En die dachten aan iets fysieks. Iets wat je ook kan beschermen met een zwaard desnoods. Net als Petrus in de nacht. Ik ga u verdedigen. Hak, hak, hak. En daar gaat het niet over, zegt Jezus. Doe je zwaard maar weg. Overigens, bij christenen wordt dat nog heel vaak gedacht. Dat we iets christelijks moeten beschermen en ook elkaar. Moet ik dit zeggen? Een paar dagen geleden had ik nog de neiging om, ik heb het niet gedaan, ik zal het nu zeggen, om te reageren op een Twitterbericht van een van de christelijke politici. En Hans bad er net ook voor. Er komen broeders en zusters die in de vluchtelingenstromen. Die komen hier ook in asielzoekerscentra. En die worden net als de homoseksuelen natuurlijk ook met de nek aangekeken of bedreigd. Dus er was nu in de Tweede Kamer een oproep om homoseksuelen in een aparte opvang te zetten. Waar natuurlijk anderen weer tegen zijn, want dan begin je al met discriminatie. Omdat, ja, de achterban, hè, de moslimcultuur waar ze uitkomen, ja, daar zijn ze opgejaagd wild. Nou, wij hebben dat hier niet. En toen kwam het direct ook vanuit de christelijke politiek. Ja, maar dan willen we ook dat de christenen veilig gesteld worden. En nou is juist het unieke kenmerk van een christen, dat hij die veiligheid niet meer nodig heeft. Sterker nog, hij kan alleen maar zijn christen zijn uitleven als die veiligheid er juist niet is. Dat maakt je tot zout. Dat is een ander beeld wat hier ook bij past. Bij gisten zo. Je bent niet geroepen om als christen in een zoutvaatje te blijven zitten. Als korreltjes. Je bent als christenen geroepen om uitgezaaid te worden op de plekken waar het bederf gewoon heerst. En alleen christenen kunnen dat aan, want hun veiligheid ligt niet meer in dit leven. Ze hebben hier geen enkel belang meer. Daar hoeven ze ook helemaal niet meer voor op te komen. Hun belang ligt al, hun schat ligt al in de hemel. Dat maakt je tot christen. Nee, tot burger van het koninkrijk. En dus loop je te midden van de haaien. En de gevaren. En kan God zijn werk doen door jou heen. En wij, ja, we klitten bij elkaar. Nee, heel menselijk. Maar niet christelijk. En het wordt helemaal duizelingwekkend als je beseft welke stap God maakte. Uit de hemel naar zijn allergrootste vijanden. En als dat je niet inspireert, ja, dan ben je natuurlijk de laatste die zegt, doe mij ook zo'n kruis. Nee, nee, laat alsjeblieft zien dat de macht en de kracht en de glorie aan onze kant ligt. En dan we dat kwaad een beetje kunnen bestrijden. Bevechten, nee, 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 nee. Je moet je helemaal aansluiten in de verderfelijke cultuur met je identiteit gevuld met boven. Je innerlijke vrijheid, je zekerheid, je waarde komt van hem. En daarom is dit zo'n prachtig beeld van dit koninkrijk. We hebben het over het kleinste mosterdzaadje. Het is 3 keer niks. Eén keer niets, je wint nooit meer terug. En we hebben het over gist. Heel klein beetje heb je maar nodig. Bijna onzichtbaar in het deeg. Het gaat ook helemaal op in de massa. Maar er komt de partij kracht uit. Dat mosterdzaadje, daar zit een kiemkracht in. Nou, het is onvoorstelbaar. Dat vind ik met een graankorrel trouwens ook. Johannes 12 gebruikt Jezus het beeld van de graankorrel. Wist u dat u uit een graankorrel kun je de hele wereldbevolking voeden? Uit één graankorrel. Alleen dat lukt niet als je hem op die tafel houdt hier. En je doet er een plakbandje om en over 30 jaar kom je weer eens terug. Ja, er is niks mee gebeurd. Sterker nog, de kiemkracht die erin zit is eruit. Maar als je die in de grond laat vallen. Moet je nagaan, eik in het donker. Dan gaat daar toch een enorme graankorenaar uitkomen. Die brengt weer graankorrels voort. In Wageningen kunnen ze u precies vertellen hoeveel. En als je die weer uitzaait, dan kunnen ze in Wageningen ongeveer voorspellen over hoeveel seizoenen er uit die ene graankorrel de wereldbevolking gevoed kan worden. Dat is met het mosterdzaadje ook. Dat is met het gist ook. Je hebt maar een klein beetje nodig en het geeft een partij kracht. En weet je wat ik zo ontroerend mooi vind aan deze twee beelden, het mosterdzaadje en het gist? Het mosterdzaadje groeit uit tot een grote struik, een boom. Waarin de vogels nesten maken, nestelen. En gist laat het deeg rijzen, zodat iedereen brood kan eten. Nou, daar heb je precies het kenmerk van God te pakken. Je zoekt een thuis en je zoekt eten. Het zijn exact de twee ingrediënten die een mensenleven buitennissen gelukkig maken. Een thuis. Dan moeten we niet denken gelijk aan een fysiek huis. Maar een thuis is een relatie. Waar u helemaal veilig uzelf mag zijn. En waar je helemaal gevoed en gelaafd kan worden. Jongens, zo breekt het koninkrijk door. En weet u wat die kracht is? Verbeeld hier in dat zaadje en dat gist. Die kracht is dat je leeft van Gods genade. Dat is een ongekende kracht. Genade is de allerbelangrijkste voedingsbron voor je ziel. Genade betekent namelijk dat je een overdaad oneindige liefde ontvangt. Nou, daar snak je naar. En genade betekent dat er van geen enkele schuld meer sprake is. Geen enkele. Geen enkele. En zo staat het er bij God nu voor. Dit biedt hij aan. Nu. Gisteren, morgen. Zo is God. God kan niet anders meer. God komt dus niet meer met een morele meetlat. Kan niet, want het offer is al geweest. Het enige wat jou en mij kan scheiden van deze bron van genade is, dat je dat waar je ziel naar snakt, daar niet door laat voeden, maar door andere dingen. En dat noemen we afgoden. En die staan tussen God en jou in. Dus ik geef als de suggestie, zo doe ik het zelf al een tijd. Dit moet u niet opvatten als een wet van mede en persen. Maar dit raakt enorm uw religieuze hart. Als het een beetje mee zit of tegen. We zongen net over het ruw houten kruis. Geen misverstand. Een onvoorstelbaar indrukwekkende wereldgebeurtenis. Dat God stierf aan het kruis. Geen misverstand. Maar nogmaals, het is voorbij. En als je er elke keer naar terug gaat, dan groei je niet in de relatie. Ik begeleid ook wel eens mensen in een huwelijkscrisis. Dan zitten vaak een gefrustreerde man en vrouw, verdrietig, leeggelopen op elkaar. Regelmatig ook ernstig boos. Ik zou een bijzonder slechte counselor zijn als mijn advies was, neem je trouwalbum mee. En trouwboekje. En ik heb ze zo voor me zitten en ik zeg, nou, ik check even een trouwboekje, maak uw identiteit weer. Ja, jullie zijn getrouwd, dat klopt. Oh, dit is de trouwdag, blader vooral door je album en word gelukkig. Dan help je die mensen niet mee. Zo kan je relatie met God ook enorm stil blijven staan als je elke keer teruggaat naar het trouwmoment. Het kruis is het trouwmoment. Daar is de bruidschat betaald. De bedoeling is dat je nu de relatie ontwikkelt. Dat je je hart niet laat afleiden door overspel. Wat ik in huwelijkscrisis ook nog eens tegenkom. Dan moet je je hart weer gaan verpanden aan je echte minnaar. Zo is met God ook. Dus niet met uw zonde naar het kruis. Nee, elke dag met uw afgoden naar de troon van de Heer Jezus. Daar zit hij namelijk nu. Daar zit hij. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar de vraag is, heeft hij ook de macht over uw ziel gekregen? Want daar gaat u over. Of heb je die macht uitgedeeld aan afgodjes? Nou, die moet u aanbieden. En dan moet je zelfs nog zeggen, Heer Jezus, wilt u ze van me afpakken, want ik kan ze zelf niet eens loslaten. Bevrijd me alsjeblieft van mijn angst dat ik me vastklamp aan al die overspelige afgodjes. Ik pleeg gewoon overspel. Ik leef niet van uw genade. Ik leef van de dingen die ik hier kan pakken. En ondertussen doe ik ook nog een beetje goede dingen, zodat u ook nog blij met me bent. Dat is niet van genade leven. Van genade leven is dat je hele ziel en zaligheid aan hem toebehoort. En dat is elke dag opnieuw. Overgave aan die relatie. Groeien in die intimiteit. Dat is het koninkrijk van God. Wat klein begint, net als een prille liefde, maar wat jouw hele leven gaat doordezemen, en nou komt die, je wordt zelf een vat van genade voor anderen. En je verspreidt de geur van de Heer Jezus. En dan zul je ook meemaken dat de één gewonnen wordt, en letterlijk zegt, blij is om alle heerlijke dingen die door hem gebeuren, en anderen blijven van afstand morrend staan, misschien vanavond ook wel, mag. Gaat u wel morrend naar huis. En zegt u, dit was een hele nare toespraak. Dat kan trouwens aan mij liggen. Dan heeft u nog gelijk ook. Als u dit naar vindt vanwege het evangelie, het goede nieuws. En omdat u zo geconfronteerd wordt nog met uw religiositeit. Dan hoop ik dat u uw nare gevoel echt serieus neemt. En dat vanavond nog met hem bespreekt. En zegt, wat is dit in mij? Als hij de macht en de kracht krijgt van u. Heer, kom in me. Kom in me. U bent de enige die ik elke dag nodig heb. Vanuit u wil ik leven. Dan kon je nog wel eens dezelfde wonderen meemaken als Jezus hier doet. Want hij zegt het zelf. Jullie gaan nog grotere dingen doen dan die ik deed. Jongens, deze wereld loopt vol met kromgebogen mensen. Ook in uw buurt. Dan gaat u ze zien. En dan gaat u ze roepen. En dan gaat u ze zalven met de liefde en de kracht van de Heer Jezus. En dan kon u het wonder ook wel eens meemaken dat mensen rechtop weer in het leven komen te staan. Prachtig. Weer een burger erbij. Heer, aan u alle eer. Amen.